Vanavond, broeders en zusters, wil ik u graag in de eerste plaats meenemen naar Zacharia 6. Dit gedeelte, wat ik van de week al even heb aangehaald. Zacharia, hoofdstuk 6. Een van de profeten dus van na de Babylonische ballingschap. Waarin wordt aangekondigd dat deze terugkeer naar de ballingschap niet de definitieve is. En zeker niet de definitieve verlossing brengt. En waarin aan de andere kant wordt aangekondigd, niet zozeer de openbaring in het koop van het koninkrijk, want dat stond in de voorgaande profetieën eigenlijk ver uitgebreiden, maar in het bijzonder de verborgenheden van het koninkrijk. Zoals ook blijkt uit dit schriftgedeelte, Zacharia 6 vanaf vers 9. Daar staat in des Heeren woord geschieden tot mij, zeggende: neem van de gevankelijke weggevoerden van Geldai, van Tobia en van Jedaja, en kom gij te 10 dagen en ga in ten huize van Josia, de zoon van Zefania, die welke uit Babel gekomen zijn. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen, en zet ze op het hoofd van Josia, de zoon van Jozadak, de hoogpriester. En spreek tot hem, zeggende: alzo spreekt de Heer der Heerscharen, zeggende: ziet een man wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten, en hij zal des Heeren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen, en hij zal het sieraad dragen, en hij zal zitten en heersen op zijn troon, en hij zal priester zijn op zijn troon, en de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En die kronen zullen wezen voor Gerem en voor Tobia, voor Jedaja, voor Gen, de zoon van Zefania, tot de gedachtenis in de tempel des Heeren. En die verder zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heeren. En gij die er zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden indien gij vrijtiglijk zult horen naar de stem des Heeren uw gods. Tot zover. Een profetie dan, in de dagen van na de terugkeer uit Babylonische ballingschap, waar men terugkeerde, en vol terugkeerde in hun midden, een hoge priester uiteraard, en hij wordt hier bij naam genoemd, Josua, dezelfde naam als die van die andere Josua, alleen deze schrijver om een of andere reden met een S, maar het maakt voor de betekenis verder niks uit. Maar in ieder geval een hoge priester in hun midden, en bovendien in hun midden iemand die geacht werd erfgenaam van de troon van David te zijn. Zere Babel. Maar hoe dat ook zij, het verhaal gaat niet over Zere Babel, maar het verhaal gaat over Josua. Het is een profetie hier die ter plekke wordt toegepast op de toenmalige hoge priester, de eerste hoge priester na de terugkeer, of ter gelegenheid van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het zal duidelijk zijn voor degenen die iets van de profetieën verstaan, dat deze gelegenheid, namelijk de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, en weer werkzaam zijn van de hoge priester, de eerste dus van de ballingschap, dat dat aanleiding is voor een profetie en zelfs voor vele profetieën, die van toepassing zouden zijn op het aanbreken van het nieuwe verband, waarbij officieel de verlossing en de definitieve verlossing tot stand zou komen. En waarbij inderdaad opnieuw een hoge priester zou worden aangesteld, echter niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Zodat deze hoge priester Josua in zijn omstandigheden wordt beschouwd als een type, een voorbeeldig type van Christus die later verschijnen zal, de hoge priester van het nieuwe verband. En dat betekent tegelijkertijd dat deze profetie uit Zacharia en dus van na de ballingschap aansluit bij de profetie van Psalm 110, en dat was uiteraard van ver voor de ballingschap. Het was in de dagen immers van de eerste koning uit het huis van Juda en dus uit David. Een profetie die niet alleen zei: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Maar die dezelfde gedachte herhaalde dan met andere woorden in Psalm 110 vers 4. Waar met grote nadruk staat: gij zijt priester, en niet koning. Gij zijt priester, dat wil zeggen koning staat niet, hè. Gij zijt priester in de eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Zodat in Psalm 110 wordt aangekondigd dat ooit een priester, de hoge priester van het nieuwe verbond, inderdaad op een troon zou zitten, maar niet zozeer als de koning, niet primair als de koning, en ook niet heersend over zijn vijanden, zoals we gezien hebben, maar te midden van zijn vijanden. Een priester dus tegenkomen, uitgebreid in de brief aan de Hebreeën. Hier in Zacharia vinden we precies dezelfde gedachte, met andere woorden, in andere tijd, andere gelegenheid, andere profeet enzovoorts. Maar er staat in wezen precies hetzelfde, want waar het hier om gaat, is dat inderdaad kronen zouden gemaakt worden, volgens vers 11. De kronen zouden gemaakt worden van zilver en goud en zouden geplaatst worden op het hoofd van deze Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, zodat hij officieel de priester gekroond wordt. Nou ja, officieel, ik moet eigenlijk zeggen ritueel, want daar komt het op neer. Want deze Jozua werd geen koning, hij werd ook niet de erfgenaam van de troon of iets dergelijks. Maar er wordt hier gewoon een aanschouwelijk voorbeeld gegeven, aanschouwelijk onderwijs gegeven, van wat binnen betrekkelijk afzienbare tijd gebeuren zal. Dat namelijk de echte Jozua, en ik word het dan vanzelf Jezus, maar de echte Jozua, de echte hoge priester van het nieuwe verbond zou verschijnen. En die inderdaad gezet zou worden op de troon, de allerhoogste troon die er is. Daar wordt trouwens over gesproken, feitelijk hier in vers 13. En die gekroond zou worden met eer en heerlijkheid. Zodat dit niks anders is dan een profetie over de komst van Christus. Niet zozeer zijn tweede komst, zijn wederkomst, of hoe maar heten mag, in de openbaring van zijn koninkrijk. Want dan zal de nadruk vanzelf op koningschap vallen. Maar een profetie over de komst van Christus. Zijn eerste komst dus gewoon, waarin de nadruk vanzelf komt te liggen op zijn priesterschap. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Namelijk, neem zilver en goud, vers 11, en maak kronen, zet ze op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en spreek tot hem, zeggende, alzo spreekt de Heer de Heerscharen. Niet zozeer de Heer, de God van Israël, maar de Heer van de menigten. De term Heer der Heerscharen brengt de Heer altijd in verband met alle volken. Zeg dat maar eens na. Leuk werk, een combinatie erbij. Heer der Heerscharen wil zeggen de Heer niet maar van Israël, maar de Heer van alle volken. Alzo spreekt de Heer der Heerscharen zeggende: ziet een man wiens naam is spruiten. En dat is de herhaling van een profetie die ook andere plaatsen wijzen, op andere plaatsen tegenkomen, met name Jesaja. Ziet een man wiens naam is spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heeren een tempel bouwen. En er is geen twijfel dat hier via deze woorden aan de Jozua, deze hoge priester, dus in elk geval wordt aangekondigd dat hij zou vervangen worden door een andere hoge priester die bekend stond uit eerdere profetie al van voor de ballingschap als de spruiten. De spruiten namelijk, die zou verschijnen, de man die zou verschijnen en die des Heeren tempel zou bouwen. En als u dan nog bedenkt dat we van de week gezien hebben, in elk geval via de uitspraken van 1 Petrus 2, dat het begrip tempel met groot gemak kan vervangen worden door priesterschap. Eenvoudig omdat de gebouwde tempel nou eenmaal de uitbeelding is van de verzamelde priesters, het priesterschap als zodanig dus. Dan moet het duidelijk zijn dat wat hier tot deze priester gezegd wordt, als in de toekomst door een andere man een tempel zal gebouwd worden, betekent tegelijkertijd in elk geval dat door die andere man Christus dus inderdaad een priesterschap zal worden opgericht. Ook aan te duiden als tempel, ook aan te duiden als huisgods, ook aan te duiden als woonstede gods in de geest. Maar dan ben ik toch alweer terecht in Efeze. Een geestelijk huis, maar dat was Petrus weer. Zodat deze profetie de basis is voor heel wat schriftgedeelten in het Nieuwe Testament. En daar kom ik straks uiteraard nog wel op terug. Maar het gaat erom dat deze man die tempel zou bouwen. Bovendien moet natuurlijk meteen deze uitspraak over die man die zou komen en die dus hier de tempel zou bouwen, die zou meteen in verband gebracht moeten worden met 2 Samuel 7. Die zoek ik nou maar niet op. 2 Samuel 7, Psalm 89 in bijzonder. Maar tot David gezegd wordt dat een die uit zijn zaad zou voorkomen een onvergankelijk koninkrijk zou ontvangen. Maar daar wordt aan toegevoegd dat die inderdaad de tempel zou houden. Daar wordt dus eerst over koningschap gesproken, dat lag een beetje voor de hand in verband met David. De zoon van David zou een koninkrijk, een onvergankelijk koninkrijk ontvangen, de stoel des koninkrijks. Zeg maar troon dus, hè. De stoel des koninkrijks, of zijn koninkrijk, zou niet wankelen enzovoorts. Maar er wordt gezegd, die zou voor mijn naam in huis bouwen. En dan vinden we het koningschap, en daar wordt gesproken, dus inderdaad over priesterschap. Maar het opmerkelijke van dit schriftgedeelte hier in Zacharia 6 is weer dat de terminologie wordt omgedraaid en dat er dus in het bijzonder gaat om Christus staat en het koningschap is hier inderdaad op de achtergrond geraakt. Precies zoals in Psalm 110. Er staat van hem, van deze spruit, niet alleen hij zal des Heren tempel bouwen. Wij herkennen die man trouwens meteen natuurlijk, maar we hebben er een, we kennen er een die zei, nou, weet je wat, deze tempel die moest je maar afbreken en dan bouw ik wel een andere. Of zoiets, zoiets was het toch. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer oprichten. Toch, in Johannes, in Marcus staat er meteen zo, geloof ik, weet niet precies meer. En dan zeggen wij, nou ja, dat zei hij van zijn lichaam, van de tempel, zijn lichaams. Johannes 2 is het denk ik nog, waar het staat enzovoorts. Maar dat neemt niet weg dat de uitspraak van de Heer Jezus wel degelijk was naar aanleiding van die letterlijke tempel die daar stond enzovoorts. Zodat hij een dubbelzinnige en waarschijnlijk een niet dubbelzinnige uitspraak deed. Dat die tempel die daar letterlijk stond, zal afgebroken worden en ooit vervangen worden door een andere tempel. Maar dat is pas in de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Maar in dat geval, bovendien zijn eigen lichaam, wat ook tempel was te bevouwen was omdat God in hem woonde en omdat de geest in hem woonde. Zijn eigen lichaam zou afgebroken worden en de derde dagen weer opgebouwd worden. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat het net zo goed een uitspraak is over de hele oud-testamentische, dan wel judaïstische godsdienst of religie, die hele oud-testamentische priesterdienst naar de ordening van Aaron zou afgebroken worden. Ik heb letterlijk gelezen in Hebreeën zojuist nog. He? Zou afgebroken, het was oud en verouderd en naar eigen verdwijning. En er zou een nieuw testamentisch priesterschap voor in de plaats komen met de termen van Hebreeën. Of er zou een nieuw testamentische tempel voor in de plaats komen met de termen van Efeze. Of met de termen van Korinthe. Of met de termen van 1 Petrus. Om maar een paar te noemen dan. Om je pijn dat op te geven. Hoe ook zij, als hier wordt aangekondigd die man die de tempel zou bouwen, gaat het over Christus inderdaad die dat zou doen. En dan staat er van daarover, over die man, in vers 13 van Zacharia 6. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal het sieraad dragen en hij zal zitten en heersen op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En wat is nou het meest opmerkelijke van deze uitspraak? Ik denk niet dat u zo snel raad. Ja, dat is een leuke, ja. Goed, is dat het meest opmerkelijk? Wat is het meest op één na meest opmerkelijke dan in het vers? Hoe zit het knap in elkaar? Als je erover nadenkt, hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je erover verbaast. Ik zal het nog een keer lezen. Hij zal de tempel bouwen. Hij zal de tempel des Heren bouwen. Nog een aantal verslag trouwens. Hij zal het sieraad dragen. Ik zal het eerst toelichten. Sieraad. Zeg maar even vertaald met sieraad. Maar in feite gaat het gewoon om heerlijkheid. Dat is een van de woorden vertaald met glory. Glory in Engels. Of met heerlijkheid in het Nederlands. En sommige vertalingen geven ook inderdaad koninklijke waardigheid. Want dat is wat het is. Heerlijkheid dus. Hij zal het sieraad dragen. Van mijn part leest hij voor sieraad gewoon kroon. En daar kan ik hetzelfde zeggen, want kroon staat voor heerlijkheid en voor koninklijke waardigheid en wat dan niet. Dus dat kan ook. En dan de kroon een sieraad is, dat hoef ik niet uit te leggen. Dus hij zal koninklijke waardigheid dragen, maar ik lees het nog een keer. Hij zal de tempel des Heren bouwen. Hij zal heerlijkheid dragen, kroon. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon en de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Nou is de vraag van het alles en welk woord missen wij? Koning. Koningschap. Hoe bestaat het om zo uitgebreid te zeggen dat iemand op een troon zal zitten, een kroon zal hebben ontvangen, zal heersen en de woordkoninklijke waardigheid zal dragen? Ik ga dus niet zonder het woord koning te gebruiken. Maar dat is nou precies waar het om gaat natuurlijk. Dit was ook niet de koning, dit was de hoge priester, maar beschouwd als aangekleed als het koning. Maar zonder dat de tempel ook maar eenmaal genoemd wordt, want er wordt niet gesproken over een paleis, er wordt gesproken over een tempel. En dat dat een beschrijving is van Christus, niet in de openbaring van zijn koninkrijk, dat moet toch zo zonder meer duidelijk zijn. Hier gaat het niet over de wederkomst van Christus, de oprichting van het millennium of de duizendjarig rijk, of hoe je dat dan maar noemen wil. Dat kan niet, want daar zou veel meer nadruk gelegen moeten hebben. Of er zou ook een beetje nadruk gelegd moeten zijn, tenminste, op zijn koningschap en op David enzovoort. Maar na van David ontbreekt het sowieso in het rijk, want daar gaat het niet over. En in plaats van koningschap wordt priesterschap zeer expliciet genoemd en herhaald. Met andere woorden, het is een beschrijving niet van de gebeurtenissen of de wederkomst van Christus, maar het is een beschrijving van gebeurtenissen in verband met de eerste komst van Christus, maar eigenlijk moet ik zeggen in verband met zijn opstanding. Want hoe dan ook, die spruiten die uit zijn plaats zal spruiten, is natuurlijk een uitdrukking ter aanduiding van zijn opstanding uit de dood. Dat is trouwens ook zo met het reisje. Ander woord voor spruit, het reisje uit de afgehaald woord van Isaïe, wat we wel in de tekst altijd lezen rond kerst, zou het niet zin zijn om te lezen rond Pasen. Want dat is waar het echt over gaat natuurlijk. De afgehaald woord, de boosheid dood te zijn, niet te min brengt en nieuw leven voort. Want tijdens de geboorte van de Heer Jezus was die dronk van David helemaal niet afgehouden. Integendeel, we zijn een keurig register van alle erfgenamen van de troon tot op de datum van de Heer Jezus zelf, daar is niks mis mee. Maar die reeks werd afgehouden door de dood van de Heer Jezus. En als het reisje voortkomt uit deze afgehouden tronk, is dat niet anders dan de beschrijving van zijn opstanding uit de dood, met alle consequenties van dien. Maar waar het hier om gaat, is dat reisje of die spruit, de tak, die hem, die noodplan zou verschijnen. Maar niet zozeer om zijn koninkrijk te openbaren, maar wel om te zitten en heersen op zijn troon, niet zozeer als koning, maar als priester. Hij zal het sieraad dragen, staat er, in vers 13, koninklijke heerlijkheid. Of zullen we gewoon het maar nemen, maar zeggen met een andere Bijbelse uitdrukking. Wij zien Jezus, Joshua in het Engels, Jezus in het Grieks, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is hetzelfde als wij zien hem het sieraad dragen. Of wij zien op hem, dat is nog beter, wij zien op hem die het sieraad draagt, die met eerlijkheid, met eer en heerlijkheid gekroond is. En zo staat het niet alleen in Hebreeën 2, en zo wordt het herhaald in Hebreeën 12, vers 2. Wij zullen onze loopbaan lopen, ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, die inderdaad gezeten is op de troon in de hemel. De rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, of hoe het bij die gelegenheid dan maar staat. Kortom, vers 13 hier geeft uitdrukkelijk een beschrijving van Christus in onze dagen. Koning, jawel, maar met grote nadruk, priester namelijk, naar de ordening van Melchizedek, anders kan hij niet op troon zitten. En verder moet ik u natuurlijk nog even zeggen dat de uitdrukking de raad des vredes zal tussen die beiden wezen, inderdaad spreekt over twee figuren, terwijl het echt toch maar om één ging. Maar het punt is dat onder beiden kennelijk verstaan wordt koningschap en priesterschap. Niet de persoon, maar de bediening. Dat wil zeggen, die beiden zijn koningschap en priesterschap die één zijn, want dat is het eerste en meest kenmerkende van het priesterschap van het nieuwe verbond, wanneer we dat vergelijken met het priesterschap van het oude verbond. Nou ja, het belangrijke verschil is de kracht des onvergankelijke levens van het nieuwe verbond en de kracht of zwakheid, moet ik zeggen, van het vergankelijke leven van het oude verbond. Maar een andere belangrijke tegenstelling is die de priester in het Oude Testament alleen maar zijn koning kon zijn en de koning kon geen priester zijn. Onder de wet is dat namelijk per definitie onmogelijk, denk daar maar eens over na. De koning moet recht doen en de priester moet verzoening doen voor de volken, voor de zonde van het volk, en dus komt er van de regering dan niets meer terecht. Onder de wet gaat dat dan namelijk niet. Maar onder het nieuwe verbond zijn die twee weer één, want zo zit het eigenlijk. En dat is ook wat hier zo nadrukkelijk naar voren gebracht was. Ik moet even stilstaan bij een paar termen om ze even in gedachten te houden als we naar een ander schriftgedeelte gaan. Er staat namelijk, hij zal de tempel des Heren bouwen in vers 12. Herhaald ogenblikkelijk in vers 13, ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. En daarna vers 15, en die verder zijn, onthoud de uitdrukking, de vaste uitdrukking voor heidenen in het algemeen, en voor evenementen in het bijzonder, maar die weer in een kleine lettertype even, die verder zijn. Want en die verder zijn, heidenen in het algemeen, zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. Aardige uitdrukking, omdat er daarmee verschil gemaakt wordt tussen degene die de tempel bouwt, terugtellen. Als je snel dan kun je meteen een heleboel dingen doen. Hè. Maar de echte bouwer is in dit geval de priester. En de bouwers zijn uiteraard de priesters, daar komt het op neer. Maar eerst staat er twee keer: hij zal die tempel bouwen. En daarna staat er: die verre zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. Er zijn er anderen die daar deel aan hebben. En dan meteen: en gij die dus zult weten dat de Heer der Heerscharen, de Heer van alle volkeren, dus, want dat is de gedachte, dat de Heer der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Maar dan staat er meteen een beperkende bepaling bij, er staat namelijk: dit zal geschieden indien gij vrijwillig zult horen naar de stem des Heeren uw gods. En als gij niet vrijwillig zult horen naar de stem des Heeren uw gods, dan zult gij niet weten dat de Heer der Heerscharen deze hoge priester van het nieuwe verbond gezonden heeft en gezet heeft op de troon. Met andere woorden, ook als wij in onze dagen niet vrijwillig horen naar de stem des Heeren onze gods, dan zullen wij niet beseffen dat inderdaad Christus de hoge priester is, in afwachting van de openbaring van zijn koningschap in elk geval, maar dat hij de hoge priester is, gezeten op de troon, die in onze dagen de tempel bouwt. En aan die tempel zouden wij, juist ook en vooral zij die verder zijn, want zij die naar mij zijn, wordt het zelfs helemaal niet genoemd hier, met ego, niet ook die verder zijn zullen komen. Er staat: en die verder zijn zullen komen. En over degenen die nabij waren, wordt zelfs helemaal niet gesproken. Het wordt meteen dus geschoven naar de heidenen. Over die joden wordt helemaal niet gesproken in het schriftgedeelte. Het gaat over heidenen, degenen die verder zijn. Maar men zal deze ding alleen kennen en verstaan en er dus deel aan hebben, indien men vlijtiglijk zal horen naar de stem des Heren uw gods. En daar heb ik altijd meteen Mozes in gedachten. Dat is altijd makkelijk als je dingen uit je hoofd kent, niet waar. Daar heb ik Mozes in gedachten. Want via Mozes wordt gezegd: als gij zult horen naar de stem des Heeren uw gods, zal dat zijn in het buitenland onder de heidenen waarin de Heer u verstrooid heeft, Deuteronomium 30. En die zal u verzamelen. En dat poos niks. En die zal u brengen in het land. Zover zijn we nog niet, maar verzamelen wordt het betekent. Van verre zelfs, van onder de heidenen. Alleen er wordt in de koninkrijk zozeer gebouwd naar staan geopenbaard, maar er wordt primair gebouwd aan een tempel, namelijk aan een priesterschap, onder leiding van deze hoge priester die gezeten is op de troon. En degenen die verre zijn, zouden er een deel aan hebben. Dat is niet nieuw testament, ik heb geprobeerd zoveel mogelijk nu nog nieuw testamentische uitspraken die aangaande te vermijden. Het staat hier gewoon in Zacharia. Maar als u iets weet van die testamentische brieven, dan kun je zo achter elkaar een hele reeks schriftplaatsen noemen in die testamentische brieven in het algemeen, die van Paulus in het bijzonder, waarin precies dezezelfde dingen staan. Dezezelfde dingen die dan even of weer weg worden gerelateerd, want zegt dan: het gaat niet over ons, dat is een andere bedeling, dat nog toekomst, of het was alleen in de dagen van handelingen, dat we nader in is het niet doorgegaan, en weer van dat van huis. Maar wat hier gewoon staat is dat de Christus als de priester, de hoge priester van het nieuwe verbond, zou zitten en heersen op zijn troon, te midden van zijn vijanden, van 110. En hij zou geen paleis en dus een koninkrijk bouwen, maar hij zou een tempel en dus een priesterdom bouwen. Van levende stenen. Ik weet nog waar de stenen van, met de stenen en het hout van de tempel van Salomo, die andere zoon van David, vandaan waren. Ook uit het buitenland. Die kwamen in Laban vandaan. Daar hebben we nog heel niet over gehad van de week, want ja, dat kun je niet anders bespreken. Uit Libanon. Bij Laban vandaan betekent dat. Uit de andere tak van de familie, weet u wel, bij Jacob 20 jaar was nadat hij de eerste geboorterecht kan ontvangen. En hij vluchtte het land uit. Kwam in Syrië, Damascus. Laat maar zitten, hè. De brieven zijn al aan die oude testament gemeente de waarheid. Hè? Nou. Nee, wat ik wilde, wat ik hoop dat u die uitdrukkingen, een paar van die uitdrukkingen uit Zacharia 6 in gedachten hebt. Hij zal die tempel bouwen, hij zal des Heren tempel bouwen. Hij zal met eer en heerlijkheid, met sieraad dus, gekroond zijn. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. En dan wordt de raad des vredes, ik noem hem nog even vers 13, de raad, onthouden, de raad des vredes. Hij zal raad houden, wet voortbrengen, recht doen, dat is de raad. Maar vrede daarmee brengen. De raad des vredes zal tussen die beiden wezen waarmee koningschap en priesterschap verenigd zijn. zouden worden enzovoorts. En die verre zijn, en de over die daar hebben we nog zelfs helemaal niet gesproken, die verre zijn, zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. Maar deze dingen weten we alleen als we vlijtiglijk het woord van God gehoorzamen. Nou, nou sla ik om en dan kom ik terecht in Efeze. Dat is zo weinig aan Efeze hebben aangehaald van de week. Dat was met opzet, omdat we daar in dat lucht een hele circulaire, bijna een hele circulaire aangeleid hebben. Dus iets uit de hand gelopen eigenlijk, met me vooruit, hè. Maar bijna een hele circulaire, om te laten zien dat alles wat in Efeze naar voren gebracht wordt, niet elke uitdrukking, maar alle waarheden die in Efeze naar voren gebracht wordt, direct ontleend is aan het Oude Testament. Maar ja, u zult geen zoeken naar een verwijzing mij betreft met Zacharia 6, want die heb ik niet eens in opgenomen, zodat u maar beziet dat het ook lang en lang en lang niet compleet is. Want als we nu Efeze voor ons hebben liggen, dan wil ik u laten zien hoezeer de Efezebrief, het grootste deel van de Efezebrief, overeenkomt met Zacharia 6 en als commentaar daarop kan worden beschouwd. In de eerste plaats noem ik u natuurlijk, ik weet niet alle details, maar ik noem in de eerste plaats het einde, met name het einde van Efeze 1, maar dat sluit aan bij het begin van Efeze 1, dus maakt niet zoveel uit. Het einde van Efeze 1, waar gesproken wordt over Christus die God heeft opgewekt uit de dood, vers 20. En God heeft deze Christus gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht, kracht en heerschappij en al naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Daar vinden we dus inderdaad Psalm 8. Geciteerd en feitelijk Psalm 110, want er wordt gesproken over Christus op de allerhoogste troon, gezeten aan de rechterhand Gods, en hoger is er niet, met eer en heerlijkheid gekroond, dus met de term dan weer eventueel uit Hebreeën 2. Waarna gezegd wordt dat God deze Christus, deze uitermate verhoogde Christus, gegeven heeft aan de gemeente tot hoofd. En dat is dan tegelijkertijd ook de beperking van de bediening van Christus nu. God heeft hem gegeven aan de gemeente. En op andere plaatsen, eveneens in Efeze, maar ook in andere brieven staat, Christus heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven. In ieder geval tweemaal in Efeze 5, en het lijkt me voorlopig meer dan voldoende. Christus dus is gegeven, of heeft zich gegeven, aan of voor de gemeente. Maar hij is het hoofd van de gemeente. En bedenk dat een van de termen voor hoge priester is gewoon hoofdpriester. Resto en, makkelijk genoeg, hoofd en dus hoge priester. Nou, en dan staat er eens gegeven tot hoofd aan de gemeente. De gemeente namelijk, vers 23, die zijn lichaam. En lichaam betekent ook in het Nederlands, maar ook in het Grieks en Hebreeuws, zoveel als organisatie. Er zijn veel toepassingen van hetzelfde begrip. Maar lichaam staat voor de veruitdrukking van iets en daarmee de uitwendige organisatie. Daar komt het ongeveer op neer. Men spreekt over, ik ben vroeger bij de politie geweest, zoals u gemerkt hebt van de week. Die hebben waarschijnlijk niet gemerkt waarom hij ontslagen is daar. Hij heeft toch zo'n ontslag gevraagd? Hij heeft het gekregen. Dat snap niet waarom, maar goed. Maar dat even terzijde. Maar de politie geldt ook voor een lichaam. Dat heet een lichaam. De hele organisatie als een lichaam. Het uitoefenen van de rechterlijke macht, zal ik maar zeggen, zoiets heet het gewoon, weet je veel, hè? Dat heet een lichaam. En zo is de gemeente lichaam van Christus, dat wil zeggen dat Christus zijn werk doet via zijn lichaam. Mijn hoofd laat het werk trouwens ook altijd doen via mijn lichaam. Dat is een heel normale gang van zaken. Nou, wat er nou staat? Nee, niet via mijn vrouw bedoelde ik nu. Ik zit zo aan het kijken, maar die zit alweer in Efeze 5, maar zover was ik nog niet, hè? Ik kan er soms niet bij houden. Maar goed. De gemeente dus, die de vervulling is van Christus, terwijl Christus de vervulling is van de gemeente. Dat is het einde van vers 1, van hoofdstuk 1. En ik heb dat, dacht ik, van de week wel even aangehaald. De gedachte is namelijk dat Christus zonder de gemeente incompleet is. En dat de gemeente zonder Christus incompleet is. En dat betekent weer automatisch dat al wat in de schrift over Christus gezegd wordt, dus ook van toepassing is op de gemeente. Zodat elke uitspraak in de schrift over Christus een uitspraak is over de gemeente. En ik was nog zo, geloof ik, dat is nu een paar jaar geleden, dat ik al leerde, nou ja, de gemeente, die zie je niet meteen terug in openbaring, dat is wel moeilijk. Maar punt 1, overal waarover het land gesproken wordt, in openbaring wordt gesproken over de gemeente. Want een lam is Christus en wij zijn het lichaam van Christus. Toen begreep ik dat niet, maar ik heb het dus maar onthouden voor het gemak. Hè. Als je de dingen niet begrijpt, moet je ze onthouden, zoals weet het eigenlijk. Hè. Maar dat is bij mij, zo is het nou eenmaal. Dat is niks nieuws, niet door mij uitgevonden. Zo is het nou eenmaal. Want wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. De zegeningen van Christus zijn onze zegeningen. Maar dat stond trouwens een paar versen eerder hier in Efeze 1. En die hebben we voor het gemak nou weer even overgeslagen. Kortom, Efeze 1 eindigt met te zeggen dat wij inderdaad gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Maar dat was al gezegd natuurlijk in vers 3. Daarom zeg ik, hoofdstuk 1 is een eenheid in zichzelf, enzovoorts. En fungeert als inleiding tot wat verder in deze brief uiteengezet gaat worden. Maar ook uitgegaan van de hemelse positie van Christus, inclusief de gemeente. Hetgeen dan toegelicht wordt in vers 1 tot en met 10 van hoofdstuk 2. Maar je kunt vers 1 tot en met 10 van hoofdstuk 2 beschouwen als een uitwijking, met de nadruk op uit. Namelijk, je kunt het beschouwen als een soort parenthese, want de gedachte van vers 1 tot en met 10 van Efeze 2 is dat wij levend gemaakt zijn met Christus, maar dat we wel kennen. Maar dat we levend gemaakt zijn met Christus, opdat wij nu inderdaad niet meer zouden wandelen in de misdaden en de zonde waarin wij eertijds gewandeld hebben, vers 1 en 2, maar dat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft uit vers 10. Dat is dus één gedachte, vers 1 tot en met 10. De gedachte is gewoon dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. En van de leden van het lichaam mag verwacht worden dat zij wandelen in de werken die door het hoofd zijn voorbereid. Nou, beter kan ik het denk ik niet zeggen. Het hoofd maakt de plannen en de leden van het lichaam zouden die plannen uitvoeren, dat is misschien wat sterk gezegd, maar zouden in ieder geval zich gedragen en overeenstemmen met deze plannen. En dat is wat gezegd wordt in Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Zodat er nader commentaar is op wat er aan vooraf ging. En als je dat even weglaat, even die uiteenzetting over hoe dat zit met lichaam en hoofd, want daar komt het op neer. Als je dat dan gehad hebt en even aan de kant schuift, dan lees je dus vanuit hoofdstuk 1 meteen door in vers 11 van hoofdstuk 2. Er staat een tussenhaakjes. Daar staat er dus, Christus, alle dingen zijn voeten onderworpen. Christus op een hoge en verheven troon gegeven aan de gemeente. Dat zijn wij dan dus, de vorming van Christus. En daarom, 11, 2 vers 11, daarom, gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. En die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijderis in het vlees. Die horen dus, die met handen gezien. Dat gij in die tijd, eertijds vroeger, waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap is als vreemdelingen van de verbonden der belofte geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Maar nu wij leden van zijn lichaam zijn, nu in Christus Jezus, nu wij de vervulling zijn van Christus en nu Christus onze levens vervroot, nu dus in Christus Jezus zijt gij die eertijd verre waart nabij geworden om wat te doen. Want we hebben Zacharia 6 nog steeds open liggen in onze gedachten. Hè? Zijt gij die eertijd verre waart nabij gekomen om wat te doen? Om te bouwen in de tempel. Want die verre zijn zouden komen, nabij gebracht worden dus. Ja, want degene die verre zijn komen, worden ze nabij gebracht dus. Hè? Degene die verre zijn zouden komen en bouwen in de tempel die hij het hoofd zou bouwen. Hij namelijk de hoge priester gezeten op die troon en gekroond met het sieraad. Toch? Dat is waar het hier over gaat. Gedenk dat gij, die eertijds heidenen waart, dat gij nu in Christus Jezus nabij zijt geworden. Nu in Christus Jezus, vers 13. Zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden, of nabij gekomen kan natuurlijk ook. Gij zijt nabij geworden door het leven. Er staat bloed. Maar ja, dat is hetzelfde bloed als in Hebreeën, het bloed van Christus, wat onze geweten zou reinigen van de dode werken. Dat bloed van de hoogpriester van het nieuwe verbond, die dat geworden is na de kracht des onvergankelijke levens, en dus vinden wij daar is kracht in het bloed. Hebben we die? Er is kracht in het opstandingsleven van Christus, want het is leven, geest en kracht. Dat kan niet missen. Dus nu, zegt hij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed leven van Christus. Want wij hebben deel aan zijn bloed. En het bloedkruid waar aan Isaac, u weet dat toch, het bloedkruid waar aan Isaac kan. Van nature hebben we adamitisch bloed in onze aderen. Door wedergeboorte hebben wij deel aan het bloed van Christus, aan het leven van Christus. En krachtens zijn leven is hij geworden, omdat hij bovendien eersteling was, is hij geworden tot hoge priester van het nieuwe verbond. Als wij dan deel hebben aan zijn bloed en aan datzelfde onvergankelijke leven, en als we dan bovendien ook nog eerstelingen zijn van het nieuwe verbond, want zo is het ook nog een keer, wat zijn we daar dus door geworden? Minstens priesters, maar eigenlijk het huis van de hoge priester, maar minstens priesters van het nieuwe verbond. En die zouden de tempel bouwen, dan wel, die zouden de godsdienst verzorgen. Die zouden God dienen. Op grond van het leven dat zij door geboorte hebben ontvangen. Want priesters, zoals gezegd, worden in principe als priesters geboren. Daarna worden ze opgeroepen om ook daadwerkelijk te naderen tot een hoge priester om hun handen te laten vullen door de raad. Om zich tot priester te laten werken. Ze naderen dus tot de troon der genade, waar deze hoge priester gezeten is, om zich te stellen in zijn dienst en te wandelen in de goede werken welke de hoge priester heeft voorbereid. Moeilijk is het niet. En dat is wat hier staat, hè. Nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waard nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is niet hij bracht of hij was in het verleden, maar in tegenwoordige tijd, want hij is onze vrede en de raad des vredes zal tussen die beide wezen, weet je wel. Waarbij vrede trouwens gewoon één van de woorden is ter aanduiding van het nieuwe verbond. Een van de belangrijkste kenmerken wordt genoemd terwijl het geheel daarmee wordt aangeduid. Dat is een eenvoudig taalkundig beginsel. Dus vrede wordt genoemd, het hele nieuwe verbond wordt bedoeld. Genade wordt genoemd, het hele nieuwe verbond wordt bedoeld. En zo, nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre laat nabij geworden, om de tempel te bouwen, zou Zacharia zeggen, door het leven door het bloed van Christus, want hij is onze vrede, die deze tijden ingemaakt heeft, want de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Heb je dat? Dezelfde uitdrukkingen. Hoe bestaat het, sorry dat ik dat nou weer zeg, maar hoe bestaat het dat sommigen dan zeggen, Efeze heeft niets voldoende met welke autoritmentische uitspraak en ook. Het is precies hetzelfde. De zinnetjes zijn een beetje anders opgebouwd en ze worden volgen, want de gedachte is soms wel anders. Maar het is volstrekt hetzelfde met dezelfde uitdrukkingen. Regelrecht zelfs uit het Oude Testament. Niet alleen de woorden, de termen, de zinnen, maar de gedachten ook. Nou. En dan zegt u ja, maar dat kan niet. Want in Zacharië 6 gaat het over koningschap en priesterschap die bij elkaar zouden gebracht worden. En hier gaat het toch om joden en heidenen die bij elkaar gebracht zouden worden. En de muur des afscheidsels uit vers 14 is toch niet de muur die scheiding maakte tussen koningschap en priesterschap, maar die scheiding maakte tussen jood en heidenen. Toch? Witvolg. Toch? Goeie vraag. Goeie vraag. Die vraag heb ik ook altijd gesteld. In het verleden. Altijd. Kan nog geen kleine komen, maar waarom is het nou iets anders? En hoe is het dan toch hetzelfde? Want het moet hetzelfde zijn natuurlijk. En dat is heel eenvoudig. Want de Jood aan de ene kant in Efeze heeft te maken met het koningschap aan de ene kant in Zacharia. Want de koning zou zijn uit Juda. Toen zei iemand, nou ja, het priesterschap dan, dat is toch aan Levi, het hoort ook tot het Jodendom. Maar dat is een misverstand, want het Levitische priesterschap is dat van het oude verbond. En er zou een einde aan gemaakt worden. Hoewel de priesters van het Levi net zo goed een functie hebben in de 1000 jaren, maar dat even om moeilijk te maken. Nou, het punt is, en ik heb er in de loop van de afgelopen 2, 3 jaar nog eens een paar keer door het land heen gezegd, op verschillende gronden. De gedachte is namelijk in het Oude Testament al dat het priesterschap van het Nieuwe Verbond op een of andere wijze zich niet bevindt bij of niet thuis hoort bij Juda, maar, is iemand het over hadden? Bij Jozef en de BV. Want kijk waar koningschap en priesterschap gescheiden zijn onder het oude verbond. Dus heel aardig, het koningschap werd gegeven, werd eigenlijk van de eerstgeborenen weggenomen en werd gegeven aan Juda. Het priesterschap werd van de eerstgeborenen weggenomen, maar koningschap en priesterschap zijn de voorrechten, de priesterbedieningen, hoe moet je dat zeggen, van de eerstgeborenen. Maar het koningschap werd van de eerstgeborenen, en dat was Jozef, officieel. Het koningschap werd van hem weggenomen gegeven aan Juda. Het priesterschap werd weggenomen en werd gegeven aan Levi. En als het Nieuw Testament is, het priesterschap dan niet meer van Levi is, van wie is het dan? Nou, zonder tegenbericht valt het gewoon terug aan degene die de oudste rechten had, en dat was Jozef. Met dank aan broeder Brands, die ons al gelezen heeft hoe Jozef brood en wijn voorbracht. Je weet wel, haal het brood, zet brood op. En daarna werden zij samen dronken, zodat Jozef zich gedraagt alsof hij wel gegeten is. Hij bracht voor brood en wijn. En nog afgezien daarvan, van deze kleine kring, deze Jozef namelijk, voorzag heel Egypte van brood en wijn en daarmee heel de wereld. Terwijl hij een positie had aan de rechterhand des troons in Egypte. Toch? Hij wordt wel geen priester genoemd, hoewel de priesters daar trouwens een belangrijke rol in spelen, maar dat is het minder bekende deel uit de geschiedenis van Jozef. Want er wordt uitgebreid over priesterschap gesproken. Maar hoe het ook zij, de gedachte is dat het priesterschap zou terugkeren bij Jozef, tenzij anders vermeld, maar ik heb nog nooit gevonden dat het anders vermeld werd. En het hoeft ons dus uiteindelijk ook niet te verbazen dat als in Matthäus 1, waar we vanmorgen mee niet waren, dat als in Matthäus 1 aangekondigd wordt de geboorte van de koning, en dan wordt gezegd dat hij zou geboren worden als wettige zoon van heer Jozef, dan hoef je toch niet te verbazen dat niet zijn koningschap, maar zijn priesterschap genoemd wordt, en dus wordt er gezegd, hij zal het volk verlossen van hun zonde. Dat is in de persoon van Jozef. En bij Jozef moet het belletje gaan rinkelen van het priesterschap, zo zit het nou eigenlijk. Maar wat er van gaat, is dat weliswaar in Zacharia gesproken wordt over de eenheid van koningschap en priesterschap, maar en in Efeze over de eenheid van Jood en Heiden, maar de gedachte is dat de Jood het koningschap met zich meedraagt, uiteraard, en dat de Heiden in het algemeen, maar in het bijzonder, dat deel van de Heidenen wat van Israël afstamt, Jozef dus, Efraïm, de 10 stammen van Israël, dat draagt het priesterschap met zich mee, en waar deze Jood en deze Heiden, waar Juda en Efraïm bij elkaar komen, worden dus inderdaad koningschap en priesterschap met elkaar verenigd. Dat is het verhaal. Er zit een heleboel aan vast. Ik heb geprobeerd het nu maar zo snel mogelijk te vertellen. Maar ik vertel daarin om aan te geven dat deze beiden uit Efeze 2 vers 14 heus dezelfde beiden zijn als uit Zacharia 6. De twee worden erin gemaakt. Nou, ik ga er niet verder op in. Er staat dus gewoon vers 14, want hij is onze vrede, de raad is vrede, die deze beiden ingemaakt heeft, precies zoals in Zacharia staat. De raad is vrede zal tussen die beiden wezen. En de middenmuur des afscheids, God, dat wat scheiding bracht, de wet namelijk, die onze heiden van elkaar scheiden, maar die net zo goed koningschap en priesterschap van elkaar scheiden. Want als de wet heerst, kan koningschap en priesterschap immers in de praktijk niet samengaan. De wet wil scheiding maken tussen de 2 stammen van Israël en de 10 stammen van Israël. Ik kan niet missen. Die minder buur des afscheidsels gebroken hebbende, en dan denk ik aan Paulus, die opgepakt werd in de tijd op de overgang van de voorhof der Joden naar de voorhof der Heidenen, en dus bij de middenmuur des afscheidsels. En hiervan beschuldigd werd dat hij Heidenen had meegenomen via de middenmuur des afscheidsels naar de voorhof der Joden. Dan hetzelfde verhaal. 2-1 gemaakt. Letterlijk was het niet waar ze Paulus van beschuldigden, maar overdrachtelijk natuurlijk wel degelijk. Leuk, hè? Maar het staat dan, de middenmuur des afscheidsels gebroken hebben, heeft hij de vijandschap, dat is nog steeds die middenmuur, ofwel de wet, heeft hij de vijandschap in zijn vlees, andere woord lichaam, heeft hij de vijandschap in zijn lichaam teniet gemaakt. Dat wil zeggen, in het lichaam van Christus is de wet niet en heerst de wet niet. Over zodanigen, over de zodanigen is de wet niet. Weet je nog? Over de zodanigen is de wet niet. Degene die wandelen in deze goede werken, waar de God voorbereid heeft, die leven niet onder de wet. En zo staat het hier. In zijn vrees is deze vijandschap teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Opdat hij die 2, Jood en Heiden, koningschap en priesterschap, als het met het allerhoogste toepassing. Maar omdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen. Diezelfde nieuwe mens als uit vers 10. Want wij waren in de oude mens, wandelend in misdaden en zonden, maar in deze nieuwe mens, namelijk Christus Jezus, wandelen wij in deze goede werken welke God voorbereid heeft. Priesterlijke dienst, tempelbouw, of hoe bijgelegenheid maar genoemd wordt. Dus, hij heeft één nieuwe mens gemaakt in zichzelf, daarbij vredemakende, dat heeft vele malen af. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis. Hoezo door het kruis? Nou, omdat hij aan het kruis de vijandschap gedood heeft. De wet heeft weggedaan. De zonde geoordeeld heeft en hoe het allemaal heten mag. Want we zijn nieuwe mensen sinds de opstanding van Christus. We zijn nieuwe schepselen enzovoorts. En dan staat er, en komende. We hebben het al gehad van de week over de voeten. Hoe lief zijn de voeten dergene die het goede boodschap. Je weet wel, Maria, de salving van de voeten van de Heer Jezus enzovoorts. Romeinen 10. Komende heeft hij door het evangelie, door de blijdschap dus, vrede verkondigd. En dus het goede, want daar staat er trouwens bij in Habakkuk, maar dat hebben we niet eens gelezen moeten. Vrede verkondigd, het nieuwe verbond dus, dat zowel evangelie als vrede wijst op het nieuwe verbond. Het evangelie is immers niks anders dan de prediking van het nieuwe verbond. En vrede is het belangrijkste kenmerk van het nieuwe verbond. Dus... komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Aan u die verre waart. In de eerste plaats. In de eerste plaats. Niet eerst de Jood. Nee. Eerst u die verre waart. En dan pas en die erbij waren. Zodat je het vermoeden krijgt dat dit schriftgedeelte inderdaad geschreven is nadat de apostel eerst zich verdiept heeft in Zacharië 6. U die verre waart. Want die zouden komen en de tempel bouwen. Nou ja, en dat staat natuurlijk in de volgende verse. Vrede verkondigt u die verre waart. En natuurlijk ook aan die die nabij waren. Want het ging er maar om dat men vlijtiglijk de stem des Heeren en God gehoorzaam zou zijn. En dan maakt het niet uit of men ver of nabij is. Maar in de praktijk in het algemeen was men ver. Maar goed, en men is nabij gebracht. En dan vers 18, ook nog even wat anders. Dat nabij brengen. Dat is altijd ook nog een variant op het Hebreeuwse korban, het offeren. En dus ook een verwijzing naar oud-testamentische priesterlijke dienst, waardoor men tot God naderde. Maar ik laat het maar weer lezen, hè? Alleen voor degenen die begrippen kennen. Want dan staat er vers 18, want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Leggen wij de Hebreeuwse even hiernaast. Door wie hebben wij de toegang tot de Vader? Hebreeën. Door wie hebben wij de toegang tot de Vader? Door de hoge priester van het nieuwe verbond, die naar de kracht des onvergankelijke levens gezeten is op de troon der genade. Uitermate verhoogd. Maar hier heet hij gewoon. Ja, ik hoor het wel. Geest, precies. Dat is wat het is. Ik zie de Vader. En de Hebreeën die spreken over het priesterschap van Christus zegt, die hoge priester die dit voor ons. Hij kan ons volkomen zalig te maken, omdat hij altijd leeft om van ons te bidden. Leuk voor degenen die denken dat we eenmaal zalig gemaakt zijn, punt, uiteinde van het verhaal is gebeurd, we hebben geen hoge priester meer nodig. Want er staat, hij kan ons volkomen zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Want dat wij zalig zijn en blijven, is dankzij deze bediening van de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar de Hebreeënbrief zegt dat doet de hoge priester van het nieuwe verbond. De Romeinenbrief zegt gewoon dat doet. Wie? Ja, dat is waar, maar niet eens in gedachten. De Romeinenbrief zegt dat ook iemand voor ons bidt, namelijk Christus. Maar een paar versen eerder in Romeinen 8. De geest zelf. Het is net Christus, de geest is gewoon Christus. De zich verbergende Christus, die als kracht God dat eeuwig in ons woont. En die een positie heeft ontvangen aan de rechterhand van. Hier staat het dus ook. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Bovendien, bij begrip geest zouden we ook moeten denken aan het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond is een bediening des geestes. Precies. geestelijk zo goed als het oude verbond er werd een vleeselijke bediening geweest. Maar goed. Dus door hem hebben wij beide de toegang en vrijmoedigheid tot het troon der genade. Dat kan ook. Maar bestraat, door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. En hoofdstuk 3, vers 12 hebben wij al gelezen in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Vanwege die onderlinge bijeenkomst tot het troon der genade enzovoort. Het is allemaal dezelfde gedachte. Door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijn gij dan niet meer vreemdelingen. En autochtonen, bijwoners, maar medeburgers der heiligen, autochtonen dus, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods. Het ging over een lichaam, maar nu heet het ineens een huis, maar we hebben daar geen moeite mee. Of we wij ook allemaal in het huis, namelijk een lichaam. En of het laatste huis gebroken wordt, hebben wij gebouwd. En wat bedoelt, dat is wel een bekende gedachtegang, zal ik maar zeggen. Er staat dus. Zo zijn zij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige huisgenoten gods. Gebouwd op het fundament wat gelegd is in Sion. De kostelijke steen, de steen die niet wankelt. Wie niet gelooft zal er op de pletter vallen, zal struikelen en hoe het maar heten mag. Jesaja 28. Maar wie gelooft zal niet haasten, zal er niet bij vandaan rennen, zal niet beschadigd worden met de vader van de Romeinen. Of gewoon, wie gelooft zal zijn huis opbouwen. Dat heb ik trouwens nagevraagd aan de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie. Die zei, je kan wel op zand bouwen, maar als er eenmaal de regen valt. En de regen was toch altijd positief? Regen was toch altijd zegeningen van God? Maar als er eenmaal de regen valt, was toch het huis wat op zand gebouwd is in elkaar. Want zand staat voor de wet, weet je wel. Zand maakt je ook tegen geval en zo. Dat soort dingen meer. Maar men zou bouwen op de rots. Zei de Heer, en als dan de regen komt, dan staat het huis vast. Dat is duidelijk genoeg. De regen is gewoon een beeld van de zegeningen van het nieuwe verband, enzovoort. Het rots is een beeld van Christus, en het huis daarop is de gemeente, de tempel God. Daarop zouden wij bouwen. In Matthäus dus, hè? Een van de eerste hoofdstukken zelfs van Matthäus. Nou, we zouden hier zeggen, gij zijt medeburgers der heilige huisgenoten God. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dat wil zeggen dat dat fundament gepredikt is, deze basis gepredikt is door de apostelen en profeten. Wat hebben ze nou gepredikt? Zoals wij gezien hebben, Petrus in Handelingen 2, Paulus in Handelingen 13. De opstanding van Christus. Uit de dood, de rots die maar zo de grond uitkomt, zal ik maar zeggen waarop gebouwd zal worden. Dat is het fundament. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Waarvan, maar als u mij vraagt, waarvan, wil niet zeggen van het fundament, maar wil zeggen van het huis. Maar in Nederlands raak je dat helaas kwijt. Zit hem in de vertaling. Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Want het lijkt mij, voor mij als kind was het al duidelijk. Ik zou maar zeggen, het is voor een kind duidelijk dat Christus niet de hoeksteen is van het fundament. Al hebben wij dat allemaal op dezelfde school geleerd, ik ook. Ik heb het toen nog niet geloofd. Want sinds het bij mij verteld heeft, heb ik problemen gehad. Ja, nachtelijke vaderzuster. Nou, zo erg was het niet. Maar ik heb altijd afgevraagd, wie zijn dan die andere drie hoekstenen? Echt waar, heb ik altijd gevraagd, wie zijn die andere drie hoekstenen? Er staat de hoeksteen. En ik heb uitgelegd, de hoeken van het fundament, die zijn het belangrijkste, moeten het liefst gefundeerd zijn. Want daar staat het gebouw veilig op. Maar wie zijn de andere drie? Niemand er is, echt waar. Maar het is gewoon weggegaan. De hoeksteen is niet de hoeksteen van het fundament. Het is de hoeksteen van het hele gebouw. En dat staat er ook, er staat uiterste hoek. Maar als je nou even door hebt dat dit niet losstaat van het Oude Testament, maar dat we gewoon kunnen vergelijken met bijvoorbeeld Psalm 118, dan lezen we daar Psalm 118 over de steen die de bouw die we versmaard hebben, die geworden is tot hoofd. Dat is uiterste kakel. Hoofd des hoeks. Dat betekent namelijk dat die steen de top is van het bouwwerk. Dat heb ik nagevraagd in Washington, maar dat leg ik straks wel uit. Want daar hebben we allemaal geen tijd voor. Maar de top van het bouwwerk, de sluitsteen, de hoogste steen die het hele gebouw voltooid en vervult. Terwijl je tegelijkertijd al zo kunt zeggen dat het gebouw de vervulling is van de topsteen. Van dit bouwwerk, de hoeksteen, de juiste hoeksteen. Vooral als je dit gebouw voorstelt, weliswaar met een vierkant grofvraag. Fundament. Babylon in tot. En dus was het, als het eenvoudig wordt, de piramide. En ik zei met opzet, de piramide. De enkele. Die van de top ontbreekt niet. Pas de toekomst als het ware zichtbaar gemaakt zal worden. De top ontbreekt, de top is er wel. Iedereen ziet hem ook. Maar als je zegt dat hij er niet op is, dan heel duidelijk zegt, ja, inderdaad. Want hij is een beeld van Christus, het hoofd van het bouwwerk, die Christus die zich verbergt. Maar, Oude Testament is een typologie. En wat heet Oude Testament? Het is puur klassieke typologie. Maar daar gaan we niet verder op in. De vijfde hoek van het bouwwerk is, heb ik nagevraagd aan David, die zei, ja precies, want je kan vijf steentjes nodig. Vier is maar het fundament, maar het vijfde steentje had ik nodig om die Goliath in zijn hoofd, natuurlijk het hoofd, top, om in die Goliath in zijn hoofd te raken. Dat voelde ik, die onder u, degene die onder uw wet leven, die beweerde dat David ook sprak, was in het geloof, want anders had je één steentje uit de week genoeg gehad. Daarom raakte de nummer vijf op, omdat ik dacht, nou, dan kan ik vijf keer gooien. Alsof de kerkers was. Maar zo was het niet. Zo was het niet. Maar hij wist iets van die typologie en dus hij zegt vier steentjes op zijn andere de vijf is. Maar dan moet je vier andere ogen hebben natuurlijk. Hè. Zodat de volgende vraag is, zou daar een goede over slagen hebben als je die vier steentjes niet in zijn zak gehaald had? Dat is een goede, hè? Nou, toen zei iemand, nou die had hij nodig om de weg terug te kunnen vinden, maar zo. Een leuke sprong met die uit de Bijbel, dacht ik, hè? Dat doen we op de bonte avond. Goed. Maar goed, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Paulus sluit zichzelf daarbij in. Want hij zegt, als wijze bouwmeester heb ik het fundament gelegd. Maar op het bouwmeester zijn is vanzelf. Dat was 1 Korinthe 2, maar het staat dus precies hetzelfde. Of is het 3? 1 Korinthe 3, geloof ik niet. Dus dat is precies hetzelfde. Ik heb het fundament gelegd. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Maar het hoofd is Christus. Of weet gij niet dat uw lichaam uw tempel is, hè? Dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont. En dat heb ik nog niet eens genoemd. Indien de Heer het huis niet bouwt, want de spruit zal de tempel bouwen, die gezeten was aan de rechterhand Gods gekroond met het sieraad. Indien de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs vroegen de bouwlieden. En vervolgens. Toch? En we hebben nog niet eens gezegd. Op deze gemeente, op deze Petra, rots fundament, op dit fundament. Namelijk, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Op deze geloofsbelijdenis. Op dit fundament, op deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. Alhoewel, als je dat zou doen, dit was weer het Matthäus Evangelie. En dan staat er, gebouwd op het fundament, vers 20, zijn apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de top, uiterste hoeksteen. Dat het bovendien gaat om de top van het bouwwerk, dat moet ik er zo zonder meer weten, want het ging over het lichaam met daarboven het hoofd. Het is het hoofd van het bouwwerk, de top, de nok, of hoe je maar weten mag. Dat kan je missen. En dan staat er, op, ja. Dat is om het misverstand vol te houden. Er staat niet op, er staat letterlijk in. Er staat in welke? In Christus. Het betekent feitelijk verbonden met hem. Hè? Door de verbinding met hem. Die twee waren tot één gemaakt. Wij allen zijn één in Christus. In welke? In Christus dus. In welke? De uitdrukking uit hoofdstuk 1. In Christus gezegend. In hem uitverkoren. In hem tevoren geordineerd tot aanstelling tot zonen. In hem begenadigd. In hem hebben de verlossing. Etcetera, etcetera. In welke het gehele gebouw, met de nadruk op geheel. In welke het gehele gebouw, hoeveel gemeenten zijn er dus? Eén. Op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, opgroeit, want ja, het is om voor bouwen en planten. Als het bouwen is, dan wordt het steen voor steen metselen. Als het planten is, groeit het op. Maar aangezien het allebei is, mag je dat gewoon tegen elkaar aan en gebruik je de termen door elkaar. Zoals in 1 Korinthe 2. Ik heb het fundament gelegd van geven wachtom enzovoort. Van Gods akkerwerk, van gebouw zijn gij. En hier vind je dezelfde door inhaling van deze twee beelden. Ik vind dat prachtig. Zo moet dat natuurlijk. Er staat gewoon op welke, of of in welke in Christus naam het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde of wordende opgroeit tot een heilige, maar zeg het zomaar levende, want waarin het levende steen is, zei Petrus. Petrus een levende steen. Hoe moet het anders opgroeien? Als het groeit, moet het levend zijn. Zie je? Nou, verschillende uitdrukkingen, maar hetzelfde waren. Levende stenen worden gevormd tot levende tempel. In welk het gehele gebouw bekwaam en samengevoegd zijn, de opgroeit, opwaast, gebouwd wordt, tot een heilige tempel in de Heer. Die uit Zacharia 6 dus. En in welke ook gij, wie zijn dat gij, minister? Gij heidenen zijn, in het Salamat. Want die verre zijn, zal de komen en zal de tempel bouwen in de tempel. En hier staat, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijn, opgroeid tot heilige tempel in de Heer. En in welke ook gij mede gebouwd wordt. En met de woorden van 1 Korinther 2 ernaast. In welke ook gij mede bouwt. Want wij zijn Gods medearbeiders. En ieder ziet toe hoe hij op het fundament bouwt. Want één ding hier, het is één ding om te zeggen, wij worden gebouwd. En dus toegevoegd aan die tempel. Het andere ding is dat wij bouwen aan die tempel. En dat heeft te maken met de mate waarin wij ons laten bouwen. Waarin wij ons beschikbaar stellen. En als u begrijpt dat het daar enigszins van afhangt, dan begrijpt u dat gezegd kan worden dat wij gebouwd worden. Voordat wij ons beschikbaar stellen. Of er kan gezegd worden, wij bouwen aan die tempel. Namelijk in de mate waarin wij ons beschikbaar stellen voor het werk wat het hoofd heeft voorbereid en weer ons ten uitvoer gaan leggen. Daarvoor, weet je wel, vanwege de bouw en zo. Kortom, die termen spreken elkaar niet tegen, maar ze bevestigen en verklaren elkaar. Wij worden dus gebouwd op het fundament tot deze tempel, of wij dragen bij aan de bouw. En dan kun je precies weer lezen, Zacharia 6, diegenen die van ver komen, zouden bouwen in. En daarmee aanvallen zou het niet. Ze zouden bouwen in de tempel. En dan staat het. In welke ook gij, die het verre laat, op welke ook gij mede verbouwd wordt tot woonstede gas in de geest. Dat is eigenlijk een geestelijke woonstede gas. En woonstede gas is gewoon tempel. Dus het is een geestelijke tempel. Maar zo staat het letterlijk bij Petra. Petrus. Nee, dat was de vrouw. Doet er nou niet toe, hè? Petrus dus. Want die zegt dat zo. Toen heeft het huis en die moest eraan toe een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij punt 1 in elk geval zou verkondigen de deugden desgene die getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Toch, tot precies hetzelfde waar. En hier staat dat we zouden wandelen in goede werken welke God voorbereid heeft. Wat zijn dat voor werken? Dat zijn priesterlijke werken. Dat zijn werken van de priesteren. Onder leiding, onder inspiratie van de hoge priester van het nieuwe verbond. En ik hoop dat u merkt dat ik nu vermijd om enige schriftplaats te citeren uit de Hebreeënbrief. Dus dat is voor nodig. Terwijl je de andere brief ook. Het staat precies hetzelfde, is geen enkel verschil. Integendeel. Alleen, als je echt aan de top van deze grenzen waar hier komt, dan kom je toch echt op het hoogste niveau terecht in. In Hebreeën, ja, daar zijn we het wel over eens, dacht ik, hè. Toch, dat is nou eenmaal zo. Maar goed, ik laat het maar buiten beschouwing. Wij worden mede gebouwd tot woonsteden Gods in de geest. Tot een heilig priesterdom, zegt Petrus. Maar het is wat Paulus hier feitelijk ook zegt, al gebruikt hij de term als zodanig niet. Waarna de apostel overigens in het volgende hoofdstuk weer diezelfde zijlijn bewandelt van vers 1 tot en met 10 van hoofdstuk 2. De lijn namelijk waarin hij uiteenzet dat wij deel hebben aan Christus wie wij ook waren, dat wij deel hebben aan zijn zegeningen enzovoort, en dat wij dus geroepen zijn om een priesterlijke dienst te vervullen, en die wordt genoemd in vers 10, die heb ik je al voorgehouden van de week, namelijk opdat nu, door het priesterdom van het nieuw verbond, door deze nieuwtestamentische priesters, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, want dat zou de priester doen, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, in dit geval aan de overheden en machten in de hemel, want hier staat immers bij dat het om hemelse dingen gaat, de veelkleurige wijsheid was, in overeenstemming met het eeuwig voornemen. Het plan der eeuwen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. Dit oude plan vindt zijn climax inderdaad in onze dagen. Omdat in onze dagen inderdaad het hemelse deel van dat plan ten uitvoer gebracht wordt. Uitlopend in de uiteindelijke climax daarvan weer. De climax namelijk dat allen die in ons burgerschap hebben ontvangen, daadwerkelijk en ook lijfelijk met ouders in de hemel zijn. En dat al diegenen die hun recht op een positie in de hemel verspeeld hebben, ook daadwerkelijk uitgeworden. Wat ik denk aan die spiritual, they kicked him out of heaven. Ja, want dat is wat gaat gebeuren. Hij eruit, zij eruit, en hij erin, en daarmee is het hele deel van de helftgeschiedenis inderdaad voltooid. Dan het raadsel nog, zodat u mij beziet. Dat is inderdaad de logische volgorde is, hè. Maar goed. In vers 3 dus wordt er weer op die priesterlijke functie ingegaan. En in dat verband zegt de apostel ook inderdaad niet alleen eeuwig voornemen, maar bovendien in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. En hoe dat de samenvatting is van de Hebreeën, heb ik eerder al laten zien. En volgens vers daarom, dat bid ik u dat gij niet vertraagt enzovoorts. In uw bediening uiteraard. En in uw verbondenheid, in het bijzonder met de apostel Paulus, omdat juist hij degene is die deze dingen zo uitgebreid mogelijk aan ons voorhoudt. En het volgende is dan automatisch, maar dat kan ieder van u zich waarschijnlijk daarvan aan voorstellen. Het volgende deel is automatisch, of vanzelfsprekend, een gebed. Omdat inderdaad Christus zijn werk in ons zou doen. En dat zou ons gebed ook daadwerkelijk moeten zijn. Dat Christus in ons laat zou wonen. Dat we in de liefde geworteld. Akkerwerk. En gegrond fundament, bouwwerk, zouden zijn, vers 17, en dat wij zouden ten volle zouden begrijpen, heeft mij helaas vertaald, maar ik hou het gewoon begrijpen, dus toch hetzelfde, ook in Nederlands eigenlijk, omdat wij ten volle zouden grijpen hoe dat zit met Christus en onze verbondenheid met hem. Maar u weet, dat is alleen niet zo, dat is alleen mogelijk, als wij vrijwillig de stem des Heeren onze stof gehoorzaam zijn, weer met de term uit Zachariah 6. Dat vang ik van het woord. Maar goed, daar wordt voor gebeden, dat gebeurde trouwens al in hoofdstuk 1 ook. En daarna staat in vers 21, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid, dat de gemeente als stem op het doel heeft, de uitdrukking van de heerlijkheid God, dat lijkt me een duidelijke zaak. Waarom zo'n fraaie tempel? Goud, zilver, kostelijke stenen. Waarom zo'n fraaie, kostbare tempel? Eenvoudig om die uitdrukking moet geven aan de heerlijkheid God. Wat is dan het doel van de gemeente? Geen enkel andere uitlegging geven aan deze heerlijkheid was. Een volk voor zijn naam, zegt Paulus. En tot eer van zijn naam, zegt Paulus. Dus inderdaad. Maar dan apostel Paulus hier vervolgens met te zeggen waar het om gaat. De opbouw van het lichaam van Christus. Zegt Paulus, je bent dan een enkel steeds grotere stappen natuurlijk. Nu, 4:12. Het gaat om dienstwerk. Kan ik niet genoeg benadrukken, maar ik durf het nauwelijks meer. Werkelijk volmaking der heiligen. Een dienstwerk, werk der bediening. Dienstwerk, nederigheid, ootmoed, ootmoed, dienstbaarheid dus. Niks heerschappij, niks hoogmoedigheid enzovoorts. Dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Daar gaat het om. De samenvoeging van het lichaam. Vers 16. Niet in Adam, maar in Christus. Tweede helft van hoofdstuk 4. En dan komen wij bij hoofdstuk 5, waar gesproken wordt over het licht waarin wij zouden wandelen. En waar gezegd wordt, ontwaak gij, slaapt en staat op uit de dood. Ja, van Jesaja die het zei, maar ga dan voor de gemeente. Ontwaak gij, die slaapt en staat op uit de duisternis en uit de dood van deze wereld. En Christus zal over u richten. Hij zal de tempel met zijn heerlijkheid vullen. Jesaja 6, openbaring 22. Het land zelf zal de lichtbron zijn van deze tempel, dan wel eventueel in Jeruzalem, dat kan ook nog. En in dat licht zouden wij wandelen. In dat licht zouden wij inderdaad onderdanig zijn, elkander dienen, maar in het bijzonder de Heer dienen, want hij is het hoofd van de gemeente, laatste deel van Efeze 6, en het is met grote stappen dat ik daar, van Efeze 5, en het is met grote stappen dat ik daar naartoe ga, omdat eerlijk gezegd, als u mij zo midden door het jaar heen gevraagd had om de schriftgedeelte te noemen in het Oude Testament waarover de gemeente gesproken wordt, dan zou ik onvermijdelijk gezegd hebben, Genesis. Genesis. Genesis 2, dacht ik. De eerste mens, Adam, weet u nog, die viel in een diepe slaap. En nou, Daniel heb ik in de tijd al geleerd, als Daniel in een diepe slaap valt, is de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling der verborgenheden van het koninkrijk. Is hij even van het toneel? Hij is er wel, maar niet fanatiek. Hij is er wel, maar hij openbaart zich niet. Hij viel in een diepe slaap. En dat terwijl de Heer tot hem sprak, zodat het u niet kwalijk te nemen is. Mag ik wel bezitten. Maar Adam viel in een diepe slaap. Dat is al de uitbeelding van onze bedeling. Waarom ook niet? De vijfde dag in Genesis 1 was dat al. En Genesis 1 vers 3 ook over dat licht. Maar goed, daar heb ik het nou maar niet over. Hè? Maar Adam viel in een diepe slaap. Een beeld van Christus. Adam was diepe van Christus. Christus die zich terugtrekt uit de wereld die al is. Maar die zich niet in de wereld openbaart, zal ik maar zeggen. En in die tijd dat Adam slaapt, in een diepe slaap is, in die tijd dat Christus zich verbergt, wordt uit hem genomen zijn vrouw, zodat Eva genomen uit het lichaam van Adam en deel zijnd van het lichaam van Adam, zelfs gewoon lichaam van Adam zijnde, een type is van de gemeente die het lichaam is van Christus en die op die grond bij één gelegenheid hier ook zijn vrouw genoemd wordt. Efeze 5. Dit, Efeze 5. De enige vrouw, de enige getrouwde vrouw, zeg ik altijd, die nooit bruid was. Zodat het ondenkbaar is dat de gemeente op een of andere wijze bruid van Christus was, is of zal zijn. Eva was ook nooit de bruid van Adam. Nee, voor dat soort dingen moet je terecht bij al die andere bruiden in het Oude Testament. Dat heb ik nagevraagd aan in de Elop. Maar laat dat maar zitten. Toch. Maar de enige vrouw die nooit bruid was en die altijd al lichaam van de man was, die nooit tot gemeenschap hoefde te komen omdat die gemeenschap onbreekbaar was, omdat die ingebakken, ingeschapen was, die niet streefde naar gemeenschap, maar die één waren. Die enige vrouw die we kennen in de Bijbel is Eva en dus is die het type van de gemeente, want de gemeente is nooit zonder Christus geweest. Ja, bij heidenen wel, maar de gemeente nooit. Want de gemeente werd genomen uit Christus en is dus nog steeds verbonden met Christus. En in het Grieks heet dat dan leuk, de gemeente is nog steeds in Christus. Het is een kwestie van taal, maar in de praktijk is het een volstrekte Bijbelse waarheid dat wij als gemeente deel hebben aan Christus, deel hebben aan zijn zegeningen. Dat alles wat over Christus gezegd is, spreekt over de gemeente, want het gaat over zijn lichaam en dat is de gemeente. En Eva is daar het beeld van. En zoals Eva de man ter hulpe zou zijn en hem dienen, zo zou de gemeente Christus dienen en zich aan en aan hem onderdanig zijn, zoals het hier staat. En andersom staat er ook dat Christus van zijn kant degene is die de gemeente reinigt en heiligt. Onze harten reinigt van een kwaad geweten. Doe stiekem hoor, want het is toch Hebreeën 9 vers 14. Onze harten reinigt van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Maar je kunt ook zeggen dat de man zich heeft overgegeven voor zijn vrouw, namelijk de gemeente, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. En nou binnen het kader van Efeze, waarom zou die vrouw zonder vlek of rimpel zijn? Waarom moet een man zo'n nodig of volmaakte vrouw hebben? Nee, dat is het ideaal. Wij doen allemaal aan ons ideaal af, want ze zijn niet bereikbaar. Hè? Excuus. Overigens. Hè, maar wij doen. Dat moet meteen excuus vragen, dat gaat fout vragen. Wij doen aan ons ideaal, maar waarom moet die vrouw zo volmaakt mogelijk zijn dan vooruit? Een schutje water bij de man moet die vrouw zo volmaakt mogelijk zijn, opdat ze zo volmaakt mogelijk haar man zou dienen. Moeilijker is het niet. In de Bijbel althans. Dan hoef ik met jullie toeristen niet te praten achteraf. Maar dat is het verhaal. Waarom reinigt Christus ons harten van een kwaad geweten? Van verdorde werken? Huh? Om de levende God te dienen. En volgens Efeze, waarom reinigt Christus de gemeente zijn lichaam? Opdat die gemeente hem als hoofd zou dienen. Opdat wij zouden wandelen in de goede priesterlijke werken welke God voorbereid heeft enzovoorts. Deze dingen worden vervolgens op man en vrouw, althans op gelovige man en vrouw, toegepast. En er wordt gezegd dat het zo hoort, want het is een uitdrukking dan van de relatie tussen de Heer en de gemeente, vers 29 en dan vers 30. Want wij zijn, niet de bruid, wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom, Genesis 2, vers 24, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Aardige raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Die twee zullen tot één vlees wezen. Dan zegt de apostel, deze verborgenheid is wel erg groot. Dit aspect van de verborgenheid kun je ook zeggen. Maar deze verborgenheid is groot. Hij zegt, dat is moeilijk te begrijpen. Maar, doch ik, en lees nou even met mij mee wat er wel en niet staat in uw Bijbel. Staat de vertaling. Doch ik zeg, en dat vervang ik met spreek. Het is gewoon het andere werkwoord, maakt niks uit. Doch ik spreek, of gewoon praat desnoods. Hoewel praten eigenlijk een negatieve betekenis heeft. Doch ik spreek, en dit strepen we door, want dat is gaan gedrukt. Ziende strepen we door, want dat is gaan gedrukt. Op is hetzelfde als over, dus ik neem door over. En dan heb je de goede vertaling. Ik zeg op Christus en op de gemeente. Dat is natuurlijk niks. Er staat gewoon, ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar wie sprak hier? Genesis. Nou, wie schreef, doet er nou niet toe. Maar het is Genesis. Dat betekent dus dat in Genesis weliswaar staat, een mens zal zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Maar in werkelijkheid is het een uitspraak over de laatste Adam, namelijk Christus, en daarmee over Christus en over de gemeente. En dat is maar waar het om gaat. Meteen in het begin van de Bijbel wordt eigenlijk de hoogste, de grootste gemeentelijke waarheid al vastgelegd en verborgen. Het is ook een grote verborgenheid overigens, moeilijk hè. Maar het wordt daar al verborgen, want het blijkt dat deze uitspraak in Genesis daar al een uitspraak is over Christus en de gemeente. Christus die verborgen zal worden, Adam die in een diepe slaap viel. Maar in die tijd wordt uit hem genomen deze vrouw, Eva, die een beeld is van de gemeente uit onze bedeling. En waar het om gaat, is dat we zouden leren verstaan dat het geen enkele zin heeft om te streven naar gemeenschap met de Heer. Die gemeenschap is er namelijk, dat staat in Romeinen 8 uiteraard ook. Waar het om gaat, is dat wij ons bewust zouden zijn van de gemeenschap die er is. Die eenheid die tot stand gebracht is in de opstanding van Christus feitelijk al. Een eenheid die in het Oude Testament vanaf de eerste hoofdstukken van Genesis al werd vastgelegd. En die nu in onze dagen bovendien ook geopenbaard is. Een eenheid die wij niet tot stand gebracht hebben, maar die tot stand gebracht is door de Heer zelf. Wij zouden er niks aan doen. Wij zouden ons deze eenheid bewust zijn en daar in de praktijk van ons leven uit leven. In de wetenschap dat wij als leden van dit lichaam van Christus inderdaad een functie innemen. Niet zozeer met betrekking tot degenen die buiten zijn, maar een functie innemen in het lichaam en dus ook ten dienste van het lichaam. Als we dat allemaal begrepen als gelovigen waren, mooi en ter streek. Of we bewust waren dat die gemeenschap niet tot stand gebracht moet worden, maar tot stand gebracht is. Dan kunnen wij vervolgens daaruit leven. En soms denken wij, ik weet nooit wat ik nog net wel kan zeggen en wat ik nou net niet meer kan zeggen. Maar soms denk ik dat toen Eva genomen was uit Adam, dat toen misschien wel tot haar gezegd is dat ze toch vooral met vrijmoedigheid zou naderen tot haar hoofd, een heer, haar man, haar priester. Want sowieso, de man heeft een priesterlijke taak ten opzichte van zijn eigen vrouw. Maar dat ga ik nou niet meer uitleggen. Zodat ze inderdaad met vrijmoedigheid zou naderen tot die man. Dat ze die onderlinge bijeenkomst niet zou nalaten. Ik bedoel het niet letterlijk, maar als ik nog meer tijd gehad had, een jaar of zo hier in uw midden, dan zou ik er ongetwijfeld ook een keer letterlijk over gesproken hebben, want dat meen ik ook nog. Echt. Dat die onderlinge... Dat hoeven we niet... Het is nou niet meer de tijd om erover te praten, maar u en ik weten dat dat een belangrijk probleem is in vele huwelijken, om het maar eenvoudig te houden. En daardoor in het privéleven van vele mensen. Toch? Men zou met vrijmoedigheid tot elkander naderen. Men zou naderen tot die troon in de juiste verhoudingen bovendien. In het bewustzijn van de positie die men inderdaad ten opzichte van elkaar inneemt. Elkander onderdanig zijnde, elkander liefhebbende enzovoorts. En het resultaat daarvan is normaal gesproken, maar in deze oude schepping is niks perfect. Maar het resultaat daarvan is normaal gesproken dat nieuw leven openbaar wordt. En daartoe zouden wij naderen, nu gewoon weer Hebreeën of Efeze, daartoe zouden wij naderen tot die troon der genade. Om die gemeenschap met de Heer te beleiden, om uit te drukken onze verbondenheid met Hem, om ons te onderwerpen aan zijn heerschappij bovendien, en het woord koningschap gebruik ik nou dus niet, dat hoeft ook niet meer, hè? Om ons te onderwerpen aan hem, opdat hij zijn leven in ons gestalte zou geven. En opdat hij door ons en in ons vrucht zou dragen. Opdat het leven van Christus inderdaad in ons gestalte zou krijgen, enzovoorts. Dat is waar het in al deze Nieuwtestamentische brief om gaat. Dat is het waar het om gaat binnen de gemeente. Dat volk, wat als eerste van alle volkeren een allerhoogste positie heeft ontvangen. En ons wordt gevraagd dat wij die positie niet alleen leren verstaan, maar inderdaad beseffen dat adeldom verplicht. En dat het consequentie heeft, niet om in de hemel te komen, want daar zijn we al, daar gaan we niet van. Maar dat het consequenties heeft dat wij kinderen God zijn, erfgenamen van het koninkrijk enzovoorts. Verleden zijn van het lichaam van de hoge priester. En dus is het de bedoeling, maar dat was weer Petrus, dat wij de tijd die overblijft in het vlees. En wij zeggen dat met een glimlach, want hoe lang is dat dan nog helemaal? Maar goed, dat is volgende maand weer. He? Hoe lang is dat dan nog helemaal? Maar dat de tijd die overblijft, dat wij onze levens inderdaad aan hem ter beschikking zouden stellen. Opdat hij naar zijn wil, naar zijn welbehagen, ons zou gebruiken tot eer van zijn naam. Want daartoe zijn wij geroepen.